Geliefde gemeente, wij letten op wat ons is voorgelezen uit Micha 7, het 18e vers, en Matthäus 18, het 27e vers. In Micha 7, vers 18 spreekt het woord van de Heere: wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. In Matthäus 18, vers 27 lezen we: en de Heere van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Tot zover. Schrijven wij hierboven ontferming van binnen naar buiten. Ontferming van binnen naar buiten. Het is alweer heel wat jaren geleden dat wij eens op deze gelijkenis met elkaar hebben gelet tijdens de Bijbellezingen. Misschien wel 10 jaar of 15, ik weet het niet. Sommige dingen blijven je daarvan bij. En weet je wat mij bijgebleven is van deze gelijkenis? Ik had toen in herinnering dat ik als jongen en later nog wel eens gelezen had de verklaring van de onbarmhartige dienstknecht van Huntington. En dat woog mij heel zwaar. Wat het inzicht en de geestelijke leiding die je in de werken van Huntington tegenkomt, daar heb ik altijd met grote bewondering voor de genade van God naar gekeken en gelezen. Zoals alles wat hij schrijft doorvlochten is van de schrift. Soms is een prediking, lijkt wel een wandeling te zijn door het woord van God, van stap tot stap. En het was maar een zeer eenvoudige man. Maar die schreef, en dat had ik nooit vergeten, dat die boze dienstknecht, die alles kwijtgescholden kreeg, dat die, en die zo akelig optrad tegen zijn mededienstknecht, en hem bij zijn keel greep en in de gevangenis liet werpen enzovoort, en dat die Heer zo boos is, en dat hij dan zijn begenadiging als het ware intrekt, en dan komt die knecht, die komt in de gevangenis. Die moet alles betalen, aan de pijnigers wordt hij overgeleverd. Nou, dan schreef Huntington, die schreef dat, dat betekent niet dat die man verloren gegaan is, maar dat hij aan de pijnigers in zijn geweten overgeleverd werd, zodat hij een vreselijk moeilijke tijd kreeg. Hij was een dienstknecht van de Heere God. Hij misging zich door zijn onbarmhartig optreden. Zijn mededienstknechten van God die klagen hem aan voor de troon van Gods genade. En die man die komt in donker terecht. Daar kwam dat ongeveer, het is misschien wel 30 jaar geleden dat ik dat gelezen heb. Dus je moet me niet vangen op een woord, want dat weet ik allemaal niet zo meer. Maar daar kwam het toch wel op neer. En toen zou ik in vervolgstoffen over die gelijkenis spreken. En ja, ik kon daar niet in komen. Ja, ik begreep wel wat hun die dom bedoelde. Eens vergeven is vergeven. Je kunt niet zeggen dat de Heer een man is die liegt of een mensenkind dat het hem berouwen zou. Maar voor mezelf had ik daar geen licht in, want ik denk, ja, gaan we dan niet een beetje te dogmatisch, leerstellig met de gelijkenis om? Krijg je dan niet dat je te veel een stukje daarvan, een uitdrukking, die ga je benadrukken en dan moet je heel wat doen om er nog goed uit te komen? En toen weet ik dat ik het anders verklaar. Met vrede hoor, daar heb ik er nog bij. Met vrede. Ik heb gezegd dat wie wij ook zijn, discipelen of wat dan ook, wij worden zonder meer geconfronteerd met de werkelijkheid van de vergeving, maar ook met de ernst van dat woord. Dat al praat een mens en al heeft een mens weet ik wat, maar als er niet iets openbaar komt van die barmhartigheid van God in zijn leven, dan valt hij weg. En dan moet je niet gaan zeggen, ja, maar dat komt er niet. Die discipelen waren toch uitverkoren, dat waren toch dit. Jezus zei, indien gij u niet verandert en wordt gelijk een kinderke, ge kunt het koninkrijk van God niet ingaan. Kijk, dat is de actualiteit, het mes scherpen van het woord. Daarmee wil Jezus eigenlijk helemaal niet zeggen. Dat is niet aan de orde. Nou, ik heb jullie van eeuwigheid lief gehad, maar het kon nog wel eens wezen. Daar gaat het niet om. Het gaat om het waarachtige van het woord en het werk van God. Dat schuift alles opzij wat niet in overeenstemming is met het woord. Die kant ben ik toen uitgegaan. En niet zomaar, maar ik weet dat ik daar over de Heere heb aangeroepen om de vrede over die prediking. Want de gelijkenissen zijn verborgenheden van het koninkrijk. En nu, vanmorgen gaat het weer over die gelijkenis. Nu zeg ik een heel klein stukje daarvan. Dat komt, hoe ouder je wordt, hoe dommer. En hoe ondoorgrondelijker wordt het woord van God. En hoe meer je beseft dat het zo waar is. Het is u gegeven, zei de Heer, die verborgenheden tegen zijn discipelen van het koninkrijk te bestaan. Hun is het niet gegeven. Daarom spreek ik tot zijn gelijkenissen. Dat ze horende niet zouden horen en merkende niet zouden opmerken. Dan voel je je zo vreselijk klein en nietig. Dan zeg je, oh, Luther, wat had je gelijk toen je schreef, als ik één stukje, een klein stukje van een psalm heb mogen verstaan, dat is een groot wonder in mijn leven. Dan zie je dat het woord van God, hoe klaar en helder ook in alle dingen die nodig zijn tot zaligheid, anderzijds zo verborgen is voor onze ogen, dat alleen de Heilige Geest dat woord maar kan opklaren. En daarom wilde ik vanmorgen zo graag een stukje, een bepaald aspect uit deze gelijkenis naar voren brengen. En dat is het aspect van de ontferming. De ontferming. Van binnen naar buiten. En daar bedoel ik dan dit mee. Ontferming is niet een houding die ergens in de lucht hangt en die je aangrijpt dat je zegt, nou laat nou maar eens aardig wezen, laat me nou maar eens ontfermen, laat ik nou maar eens barmhartigheid bewijzen, daar is nou tijd voor. Nee. Als het goed is, behoort ontferming van binnen naar buiten te komen. Van binnen naar buiten, dat is echt. Maar goed begrijpen. Dat betekent weer niet, en dat is weer niet hetzelfde, dat barmhartigheid, ontferming, een kwestie alleen van onze gevoelens is. Want dan zou je alleen maar iemand die sympathiek op je overkomt, iemand waar je geen hekel aan hebt, iemand die je goed ligt, die zou je dan helpen en die ander niet. Begrijp je? Dat zou totaal onmogelijk zijn als een mens puur op zijn gevoelens. Hoe zou je dan iets kunnen doen voor een vijand? Een vriendelijk woord kunnen we toch al niet hoor, maar het gaat nou even over de genade van God. Hoe zou dat kunnen? Het moet wel van binnenuit, naar buiten, de ontferming, de barmhartigheid. Maar tegelijkertijd betekent dat ook weer niet dat ik op grond van mijn gevoelens, en zo gaat het altijd in het leven hoor, onze eigen gevoelens, hè? Hij niet, hij wel. Dan lopen we ook vast. En daarom, over dat punt, daar wil ik nu vanmorgen met Gods hulp iets over zeggen. Micha, hebben we eerst horen lezen, dat sluit zo aan. Dat is ook een gedeelte wat me altijd buitengewoon aangesproken heeft en getroost heeft in moeitevolle omstandigheden, in aanklagende gewetens en noem maar op. Micha, eigenlijk zijn naam begint, zoals zijn naam is, zo begint de tekst. Micha, wie is gelijk God, betekent die naam. Wie is aan onze God gelijk? En zo begint dit vers ook. Micha, die zit midden in de oordelen, aankondigingen van de oordelen, een tijdgenoot van Jesaja, ruim 700 jaar voor Christus. En die profeteert de ondergang van Jeruzalem, van Juda. Hij is geen Jeruzalemmer, zoals Jesaja, maar een plattelander. Maar hij heeft in robuuste woorden, heeft hij het uitgesproken, de afkeer en het oordeel van God dat over het volk komen zal. Dat laat ik verder rusten. Maar aan het eind van zijn boek, daar krijg je dan die merkwaardige woorden. Woorden waarvan je moet zeggen, daar hangt nou alles van af. Je kan alle oordelen van God, en dat zijn er wat als je de profeten ook leest. Je kan al die oordelen opschrijven, dan krijg je een boek van ach en wee. Van ondergang. Vreselijk. Als dit er niet bij was, nou dan was er niets meer. Dan was er geen hoop. Voor mij niet en in het algemeen niet. Maar nou, Micha, hij is er zelf verrast onder. Het overvalt hem. Je kan merken dat het voor hem ook te groot is. En daarom die uitroep. Wie is een God gelijk gij? Hij heeft veel van die God gezegd. Hoe die God bezoeking doet. Hoe die God wegvaagt. Hoe die God de zonde komt te bezoeken aan zijn volk. En aan de volken. Hoe die door een alles verzengend vuur al die stoppels verbrandt. En nou opeens, het is net of er een gordijn wordt opengetrokken om nog meer van God te zien. Wie is een God gelijk gij? Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijn erfenis voorbij gaat. Ik blijf niet te lang bij elk woord stilstaan. Het gaat mij nu vanmorgen om de hoofdstrekking. Wat is het wonderbaarlijke in God? Dat hij vergeeft. En dat hij de overtreding van het overblijfsel van dat kaal geplukte, verstrooide volk, dat hij niet voorbij gaat, niet bezoekt, niet in rekening brengt. In zijn verdraagzaamheid laat passeren. O, dan voel je. De Joden hebben dat niet altijd begrepen. Wij ook trouwens niet. En nog niet. In de leer bij de rabbijnen, daar is ook wel sprake van de vergeving. Maar daar krijg je zo sterk de indruk van die helpende genade Gods. De mens doet zijn best en God doet ook zijn best. En God vergeeft ook wel onze overtreding als er iets tegenover staat, onzerzijds. Dat hele systeem eigenlijk van de Joodse leer. Ik zeg niet dat dat de Bijbelse leer is, ook niet van het Oude Testament. Maar die berust op de goede kant van de mens en de goede kant van God. Die houden elkaar zo'n beetje in evenwicht. Daar is niet het radicale in wat niet alleen Paulus, maar ook de Heer Jezus heeft gezegd, hè, dat ons leven alleen maar kan leven door de vergeving. Door de kwijtschelding. Door de barmhartigheid van God. Dat één zondaar die tot bekering mag komen. Daar is meer blijdschap over. Dat het meer betekenis dan de gerechtigheid van 99 rechtvaardigen. Want die gaan ermee te gronden. Die één. Dat is zo groot. En dat is de hele Bijbel zo. Maar goed, ik zei al. De Joden begrepen dat niet, ook niet van de Heer Jezus. En ze wilden dat niet aanvaarden. Dat je alleen maar leven kunt uit de vergeving. Uit de kwijtschelding. En niet in een voortdurend compromis. En in een voortdurend proberen God en wij. He, en als nou maar net het goede, als God nou maar ziet dat ik het goed bedoel, dan gaat het nog wel. Dan zal hij me toch ook wel kwijtschelden in zijn grondeloze barmhartigheid. Daar spraken ze ook van wat ik dan verkeerd gedaan heb. Er heerst dus in bepaalde opzichten een nogal optimistische kijk op de menselijke natuur. Ook bij de Joden. Maar ze was niet bij de profeet, bij de openbaring van God. Als je die echt mag lezen, dan zeg je, het is nooit anders geweest dan dit. Het fundament van de redding, van de behoudenis, van het verder gaan, kan alleen maar zijn die goddelijke kwijtschelding, die goddelijke vergeving, dat de Heere de misdaden ons niet toerekent. En verder is er niets. Daar blijf je zelf over. Met het kwaad. En met een streng, rechtvaardig rechter. Die dan ook streng is. En nou ziet Micha, die ziet dat verloren volk, dat bedreigde volk, dat verkeerde volk. En het is allemaal even hopeloos. Want hij voelt ook wel aan, kijk eens, je kunt niet een goddeloze gemeenschap met elkaar gaan vormen en daarboven schrijven vergeving. Nee, het is vergeving, maar dan voor het aangezicht van God. Je kunt niet alles bij elkaar plakken en zeggen van, nou jongens, jij hebt dit, ik heb dat, zo, zo, het gaat, nou ja, vergeven. Nee, het is voor het aangezicht van God. Maar nou ziet Micha niet alleen het hopeloze, maar dat God vergeeft, dat God naar zich toe trekt, dat hij zal zorgen dat het doorgaat, dat het ondanks alles doorgaat, dat hij een volk zal hebben. Dat hij mensen zal hebben. Dat er ontferming zal zijn. Wat er dan ook verder gebeurt. welke splinters er ook rondvliegen, welke klappen er ook vallen. Maar dit is uiteindelijk de ster van de hoop, de poort van de gerechtigheid, God, die de ongerechtigheid, dat is de zonde, het missen van ons doel, weerspannig overtreden, die vergeeft, kwijtscheldt, verzoent en alles aan overtreding van dat overblijfsel voorbij gaat. Hij gaat ergens anders heen. Hij gaat de deur van dat overblijfsel voorbij en hij gaat naar het huis van de eerstgeborene om hem te doden. Dat is de kern. Hij gaat de deur van een volk voorbij. Hij gaat nu ook de deur van de Egyptenaren voorbij. En hij gaat naar het huis waar Jezus het brood breekt en de beker deelt. En hij zegt zwaard ontwaak tegen de man die mijn metgezel is. Tegen hem. Dat is ten diepste het onuitsprekelijke van God, die zijn toren niet eeuwig behoudt, omdat hij lust heeft van binnenuit aan goedertierenheid. Nu maken we even die stap naar de gelijkenis. Die gelijkenis, die staat zo midden in het evangelie over waar het gaat over vergeving. Hoeveel keer je broeder vergeven. Het worden als een kind. En hoe je je broeder moet bestraffen. Enzovoorts. En Petrus die heeft gezegd, heren, hoeveel keer moet ik dat doen? 7 maal. Tot 7 maal. Hij ging verder als de meeste mensen. Ook de Joden kenden vergeving. En dan werd als een soort limiet 3 gezegd. God die vergaf 3 keer en mensen moest elkaar ook 3 keer vergeven. Die gedachte was er in die tijd ook. Dus Petrus, hij stijgt als het ware boven zichzelf uit. Als hij gehoord heeft wat Jezus allemaal zegt over vergeving en over die broeders die zondigen en die je moet vermanen enzovoorts enzovoorts. Hij stijgt boven zichzelf uit en boven de leer, zou je zeggen, als die gaat zeggen, 7 maal. Hij denkt, dat red ik net. Ik zei, dat is al heel wat hoor, want kijk, over het algemeen was het oordeel over zondaars en over zieken en over ongelukkige mensen niet zo menslievend. Als men iemand passeerde die daar blind of wat ook of lam zat, dan riepen ze, God is rechtvaardig. Hij bezoekt de ongerechtigheid. Kon je nog wel wat krijgen hoor, een kwartje of een dubbeltje of een gulden bij wijze van spreken. Maar men was er van af. Op een vrome manier. Gods rechtvaardigheid. Gods gerechtigheid die de zonde wel weet te vinden. Ja, daar zit weer. Hier. Hier heb je wat van me. Maar verder. Verder bleef je er buiten. Verder kwam je er niet in. En, nou ja, dat was puur gewoon kerkelijk. Dat was gewoon bijbels. Dacht men. God is rechtvaardig. Mondanen hebben dat ook wel, weet je wel. Dus ze zeggen, nou, Allah wil het. God weet het wel te vinden. Hij weet de zonde wel te vinden. Dat is natuurlijk een kant van de waarheid. Zeker waar. Maar ja. Dan kom je toch op de gedachte van, als God nou mijn schuld tegenover, die ik heb tegenover God, als God die nou eens in rekening brengt, waar moet ik dan blijven? Nou, zo ver kwam hij niet. Peter zegt zevenmaal. Jongen, dat is heel wat. Zo ver komen de meesten niet. Het is ook de grote vraag of hij dat werkelijk waar kan maken. Of een mens het één keer waar kan maken. Zijn volksgenoten konden dat niet. Nou ja, ze konden wel iemand zo eens vergeven. Hè, en, maar in het algemeen genomen, God zal je wel vinden. God zal je wel straffen. Om één keer echt te vergeven. Het is een mens onmogelijk. Ja, of hij moet een zo'n karakter hebben, weet je wel, dat het hem niks zegt. Dat gebeurt ook. Ja, zit maar goed, ja, zit maar goed. Dat is meer plomp, grof. Dat is nog niet, lang niet, dat lijkt er niet op echt vergeven. Dat is ons ruwe zondaars bestaan. Ah. Maar hoe weet, als het ons echt wat gaat kosten, als we echt geraakt worden, dan valt het niet mee. Dan is het onmogelijk om echt te vergeven. Jezus zei, niet zevenmaal, 70 maal 7 maal. Ja, daar schiet je toch ook weinig mee, hoor. Ja, inderdaad, daar schiet je weinig mee op. In de kerk, stel je voor, 70, dat je tot in het oneindige maar door moet gaan. Met vergeven. Dan kun je toch beter zeggen van, nou ja, hoor eens joh, houd daar nou maar eens mee op en doe nou eens niet zo verkeerd. Wat schiet ik ermee op? Dat is ook waar. Vergeving, dat kan zoiets raars zijn dat het niks meer betekent. Maar, toch moet je even dat woord wel in gedachten blijven houden. Voor het aangezicht van de Heer. Voor het aangezicht van de Heer. Vergeven. Dan gaat Jezus die gelijkenis vertellen. Die zo aansluit bij Micha. Wie is een God gelijk gij? Daarom is het koninkrijk van de hemel. Wordt het koninkrijk der hemel vergeleken bij een zeker koning. Een mens. Koning staat er. Een man koning. Die gaat rekening met zijn dienstknechten houden. Dienstknechten hier in de zin van ambtenaar, groter en kleiner. Daar gaat iedereen met bepaalde gevoelens naartoe. Als je bericht krijgt. Als er niks aan de hand is, dan ga je rustig. Misschien een beetje vervelend rekenwerk. Alle papieren. Alles bij elkaar zoeken. Maar verder. Maar als je weet dat de zaak niet klopt, ja, dan is het niet leuk. Dan is het niet leuk. En vooral als je een hele hoge piet bent. commissaris van de koningin. Of minister van Financiën. En als je dan niet weet hoe je eigen moet verantwoorden, wat doe je dan? Ja, dan zeg je, ik ben met vakantie dan, ik kan niet komen. Of iets anders. Bestaat dat er werd iemand, een heel belangrijk iemand, die werd tot hem gebracht. Dat wil zeggen, ze komen hem ophalen en zeggen, het is tijd, vandaag ben jij aan de beurt. Elk dwaas wil de schuld verbloemen, laten we eerlijk zijn. Dat is niet iets bijzonders hoor, met die man, maar zo zijn wij nou echt. We willen wel komen. Als het goed is. Als we denken nog een pluim te krijgen, dat de zaak keurig geregeld is. Als ik eerlijk en betrouwbaar ben in de ogen van die ander, dan wil ik maar gaan. Maar als dat niet zo is, dan moet ik gebracht worden. Kom eens je ophalen. Vandaag is het tijd om 10 uur moet je bij de koning zijn. Want hij wil rekening houden. Ja, wat is toch een mens? Hè? Hier moet je ook even dit uitleren. Die man, die weet dat het niet in orde is. Anders hoeft hij niet opgehaald te worden. Maar tegelijkertijd kan hij niet komen als een schuldig mens voor die koning. Dan zie je dat typisch. Hè? Mensen die zeggen, ja, een mens moet schuldenaar. Een mens moet dit en een mens moet dat. Nou, een mens die heeft niks. Het lijkt er wel op. Als die tranen met tuiten huilt van, oh, ik ben zo'n dit en ik ben zo'n dat. Dat zegt niks. Dat zegt niks. Dat heeft nog helemaal niks te maken met dat rondborstige je eigen overgeven. Ik heb de dood verdiend. Ik ben verloren. Tranen die mij huilen. Dat is meestal medelijden met onszelf. Hij denkt bij zijn eigen, die snotlui, die snotambtenaartjes, weet je wel. En hij, die hoge Piet, wat een afgang. Wat een afgang. Jongen. En daarom wordt hij gebracht. En daarom moet een mens niet denken dat hij op de een of andere manier, we moeten zondaar worden. Ja hoor, daar komt hij aan met zijn zonde. Oh, hij is zo murf geslagen, hij is zo bang, hij wil nog zo graag vergeving. Dat is het enige wat overblijft, gena, oh God, dat moet je bij een mens niet zoeken. Dat heeft hij niet. En daar hoef je elkaar ook niet voor aan te sporen, want we doen het niet. We kunnen het niet, we hebben het gewoon niet. En het is niet alleen bij een mens, dat is bij de dominee, de ouderling, dat is bij iedereen zo. We staan naast elkaar. Bij elkaar. Met elkaar. Het ging in Matthäus 18 onder andere ook over broeders en zusters uiteraard. Die kerel, of die kerel zeg ik, die ambtenaar, die hoge Piet, die is 10.000 talenten schuldig. Nou begrijpen we waarom die niet voor de dag durft te komen. Dat is zo iets fabelachtigs veel. Dat is niet te becijferen. 10.000 talenten. 40, 45 jaar geleden, naar de geldwaarde van ons eigen geld, 40 jaar geleden dus, dan zou je kunnen vergelijken, hij is zo'n 24, 25 miljoen schuldig. Nu zou je moeten zeggen, een 120, 125 miljoen. Dat is ongelooflijk. Want Als je nou rekent dat een paar provincies, Judea en Samaria, of Perea, dat die aan belasting voor de keizer over een heel jaar genomen, in die tijd zo'n 600 talenten opbrachten. En dan moet je, dit is wat die kerel uitgesproken heeft, weet ik niet. Het is natuurlijk een gelijkenis, maar ja. Ik denk dat het net zoiets geweest is als dat je tegenwoordig vaak hebt. Dan kun je in de krant lezen, er is een geweldig stuk grond ergens in Amerika, weet je wel, of in Spanje, of hoe dan ook. En dan kun je een mooi bungalow kopen en dit en dat storten maken. En de mensen worden mooi, prachtige plaatjes, visitekaartjes, het is alles even prachtig. Maar het duurt allemaal zo lang, een tegenslagje, dit een tegenslagje, dat. Uiteindelijk gaan ze kijken en dan zien ze een stuk rots of een stuk woestijn met niks, niks. Is die kerel gewoon nou, die dat zoiets op touw zet, een pure oplichter? Nou, misschien heeft hij zelf er ook een beetje in geloofd. Misschien. Dit zou wel eens iemand kunnen zijn die een stuk van de staatskas heeft gebruikt om zaken te doen. Of zou het een gokker geweest zijn die niet meer kon stoppen en die elke keer dacht, nou komt de buit binnen, weer weg. Het is nog een wonder dat hij zijn eigen geen kogel door zijn hoofd geschoten heeft. 120 miljoen. Tjonge. Jezus wil er wel mee zeggen, dat kun je wel aannemen. Het is een onbegrijpelijk hoge schuld. Daar komt ie. Er zijn wat mensen op kantoor. Meneer de minister. Ja, dat is belangrijk. En de schuld komt uit. Waar is dat geld gebleven? Hij kan het niet verantwoorden. Hij heeft verkeerde transacties gedaan. Hij heeft met geld van de koning, van het koninkrijk, heeft hij gespeculeerd, heeft hij gerommeld. En dat is allemaal gebleken een luchtkasteel te zijn. Nou staat hij er. Maar die meneer, die laat er geen gras over groeien. Die denkt niet, nou ja, maar vooruit maar. Het is me niet nogal wat. De schatkist is praktisch leeg. Hij heeft niets om te betalen. Nou ja, dan moet je verkocht worden. Dat was wel gebruikelijk ook, dat kwam wel voor. Niet dat dat iets betekende hoor, in die zin. Want ja, wat brengt dat nou op? Een man, een vrouw en wat kinderen. En een huis. Dan moet je slaaf worden. Er kan nog niet de duizendste stukje van de schuld mee betaald worden. Maar je bent wel uitgeschakeld. Je leven is voorbij. Je kan niet verder meer. En die dienstknecht. Ja, er staat toch. En al wat hij had en dat de schuld betaald zou worden. Nou moet je dat zien in de omgeving van die tijd. Hij moet eruit, met vrouw en kinderen, en de schuld moet betaald worden. Het was een meer voorkomend iets dat de familie dan bij ging springen. Een oom, een tante, een opa, een oma, een neef, een zwager, iedereen. Het was een soort erezaak ook. Jongens, dat kan niet, hè? Dat heb je nog wel, hè? In de vorm van een borgsom. Wij zorgen dat het voor elkaar komt. Hoewel, je vraagt je af, is hier nog een doorkomen aan? Zoveel miljoen. Maar die meneer die laat zijn eis niet vallen. Hij zegt, jij eruit, slaap, je bent niks meer. Je vrouw niet, je kinderen niet. Je verdere leven in slavernij. En de rest, ik blijf op mijn punten staan, de schuld moet betaald worden. Wie het dan ook bij elkaar brengt. Ja, die dienstplicht, die is in één ogenblik van zijn top gevallen. Ja, dat moet je eens indenken. Hij is gewoon van alles beroofd. Al die mensen om hem heen. Die het weten of die het vermoeden. Alles is ingestort. Dan valt hij neer. Op zijn handen en zijn voeten. Als een slaaf. Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Stak. Dan probeert hij nog met een laatste beroep zijn schande te bedekken. Ja. Je kan wel zeggen, toch een goede kerel. Hij wil betalen. Maar ja, wat zit er achter? Wat gaat er achter schuil? Hij wil toch de meneer blijven die zegt tot de laatste cent. Maar waar moet hij het vandaan halen? Dan mag hij de hele wereld wel oplichten. Om dat geld bij elkaar te krijgen. Of, en dat is nog gevaarlijker. Stel je voor, hij is een minister. Misschien gaat hij de accijns wel verdubbelen. Voor de gewone mensen. Dat hij de klap op moet vangen. Dat hij zo denkt. Van, dat red ik wel. Niet in een jaar, niet in twee jaar. Maar ik kom eruit. Dan moet de burger ervoor bloeden. Ik weet het niet wat er allemaal in zit. Gaat maar om een stukje. Maar dan staat er. Die heer van die dienstknecht. Met barmhartigheid. Innerlijk bewogen zijn. Daar wilde ik heen. Innerlijk. Met barmhartigheid bewogen. Hier wordt een woord gebruikt, dat heb ik al eens meer gezegd. Dat wordt soms weergegeven en je komt dat in die oude uitdrukking tegen. Het is mooi dat zulke uitdrukkingen blijven bestaan. Omdat ze ons dicht brengen bij de taal van de Bijbel. De ingebanden der barmhartigheid. Ja. Er wordt ook wel gezegd, de rommelende ingebanden van Gods barmhartigheid. Daar moet je niet om lachen. Want de Bijbel is oorspronkelijk zo'n wonderlijk boek, zo concreet. Het woord wat daar dan ook gebruikt wordt, dat betekent ook baarmoeder. Niet alleen je hart, je ingewanden, je nieren, je vitale delen, zoals men dat wel noemt. Baarmoeder. Waar het leven mag groeien. En beginnen. En verder gaan. Die moeder die. En de vader is er als het goed is ook bij betrokken. We houden even dat moederbeeld vast. Ingewand, baarmoeder. Die moeder die voor het kind er is. Al bezig is. Met dat kind. Als het goed is. Dat het zal leven. Dat het verder mag gaan. Dat de kleertjes zijn in een wieg. Misschien wel een spaarboekje. Dat kind van binnen. Die baarmoeder is als het ware als een beschuttend, veilig nestje. Om dat jonge leven heen. Er is iets van. Ja. Je kan het taalkundig misschien zo niet zeggen. Maar iets van een barmhartigheid. Van dat ingewand, van die baarmoeder, om dat kind. Dat is de achtergrond, de diepe achtergrond. Wie is een God gelijk gij? En de Heer van die dienst werd met barmhartigheid innerlijk bewogen zijn. Innerlijk. Ja, hij is zijn Heer, zijn koning. Deze man is bij hem in dienst. Deze man zijn leven houdt op. Als er gaat gebeuren wat de koning wil, wat de koning zei, weg. Ik haat alle ongerechtigheid. Hem weg en de schuld, ik blijf op mijn recht staan. Die moet betaald worden. Dan is die man voorbij. Die kan niet verder. Die heeft geen leven meer. Die is overgeleverd, uitgeleverd. Die heeft alleen nog maar te maken met pijn. En pijnigers. Jouw God. God die al bezig is met de mens, als hij er nog ineens is. Uit de baarmoeder des dageraad. Uit de baarmoeder het besluit dat baart die eeuwige God. Ik zal zijn het leven. God die de mens schiep. Om te leven. Hij is er gekomen, die mens. Zal een moeder de vrucht van haar schoot vergeten? Indien ze ze vergeten, dat kan. Moeders maken ook kindertjes dood. Voor ze geboren zijn zelfs. Maar dat is onnatuurlijk. Dat is zondig. Maar normaal gezien is het haast ondenkbaar dat de moeder haar kind... Maar indien ze ze vergeet, zo vergeet ik u niet. Kinderen, ik heb je gedragen voor je er was. In mijn baarmoeder. Dat innerlijke gevoel van leven voor jou, mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Die bescherming om me heen. Ik wilde niet dat je beschadigd zou zijn. Dat je doodgeboren zou worden. Maar ik wilde je laten leven. Dat wilde ik innerlijk. Daar was alles van binnen op ingericht. Dat was de navelstreng van je leven. Daar werd je van bloed voorzien, van zuurstof, van alles. Zo. En God zegt, met eerbied gesproken, ik heb mijn handen op mijn ingewand, op mijn baarmoeder gehouden. Ik voelde je, ik wilde je. Nou, opeens die Heer in de gelijkenis, een afbeelding van de Heere der Heeren, afschaduwing. Maar die Heer in de gelijkenis, die krijgt opeens dat innerlijke. Oh, dan is het voorbij. Dan is het radicaal voorbij met iemand. Hij heeft geen enkele kans meer. Geen schijn van kans. Dan hoeft hij zelfs geen lorreboer te worden of schillenboer. Het maakt allemaal niks uit, maar nee. Dan is hij een slaaf. Voor eeuwig een slaaf. Dan houdt alles op. En oh, nou die meneer. Met innerlijke barmhartigheid bewogen zijn. Dat baarmoedergevoel. Dat gevoel van... Jongen. Niet, jij bent zo'n sympathieke vent. Of meid.
Zo sympathiek was hij niet. Die hoge meneer. Maar het gaat dat hij leeft. Dat hij verder mag. Daar gaat het om. En dat heeft die meneer in zich. Oh jongen, ja. Ik kan je wel opsluiten. Ik kan je wel verkopen op de markt. Ik kan je wel dit en dat. Er is wellicht nog een koper voor. Ik kan je wel loslaten. Prijs geven. En je hele familie erbij. Maar dan is het op. Dan is het uit. Dan is het voorbij. Hij zegt opeens tegen hem. Joh. Niet omdat je zo geroepen hebt. Niet omdat je zo op de grond kruipt. Niet omdat je zulke bedoelingen hebt van ik zal alles betalen. Misschien dat je het dan nog beroerder gaat doen. Als jij probeert alles te betalen. Ten koste van een ander. Maar ik wil dat jij leeft. Ik wil niet dat je lampje uitgeblust wordt op de slavenmarkt. Ik wil niet dat je altijd in de gevangenis zal zitten. Ik voel dat van binnen naar buiten. Voel je? Van binnen naar buiten. Hij is nou niet eens een keer gratie gestemd. Van binnen. Die werkelijkheid, die waarheid. Oh. Die man. Is mijn knecht. Mijn dienstknecht. Mijn naaste. En die zijn leven is voorbij. Nee. Ik ontsla jou. En de schuld hoef je niet te betalen. Scheld ik je ook kwijt. Heb je ooit van zo'n heer gehoord? Nou, op aarde, ik geloof het niet, maar in de hemel, die heren.
De schuld,
vanwege de innerlijke bewegingen van die eeuwige God van welbehagen, die de dood, het einde, niet wil. Van dat volk. Of zoals Micha zegt, van dat overblijfsel van zijn erfenis. Niet meer. Ja, hoe moet het dan ooit goed komen? Als die familie. Nee, stil eens. Die Heer die heeft ook een zoon. Die zal in de familie komen. En die zal zeggen: ik betaal u alles. Wat er een schuld is. Alles. En dan? Ja, wat dan? En dan, ja. Ja, dan is er licht opgegaan. De naaste die barmhartigheid bewijst. Dat is de naaste. Een zeker mens, koning, die niet zonder die naaste verder wilde. Die niet zonder die mens verder wilde. Kom wel, mensen zat. Maar die hem op het oog had. Die hem laat leven. Misschien komt er ook iets van barmhartigheid bij die voorname man aan de dag. Want het lijkt heel erg. Het is vreselijk erg. Maar het is zo dichtbij, mensen. Het is zo dichtbij. Na die afgang van ons, weet je wel. Die schande. Die over ons gekomen is. Die vrijspraak. Maar om dan als een arme zondaar verder te leven.
En dan niet je eigen te willen gaan rehabiliteren voor het oog van de hele omgeving. Door te zeggen, ja, maar, en dan heb je groot gelijk hoor. Je hebt er recht op, je hebt er ergens recht op. Hé, jij, ik krijg nog 40 gulden van je. Ach, wees langmoedig, meneer. Kijk, hij is weer meneer. Ach, ik zal, het komt in orde. Even geduld. Hij wurgt hem, staat er in het Grieks. Hij grijpt hem zo bij de keel dat de man naar zijn adem staat te happen. Hij geeft weer even een demonstratie dat het lek boven water is. Dan gaat hij naar de verdoemenis. Inderdaad, als dat zo blijft. Maar zo zijn wij wel. Want we moeten toch even toch laten merken dat we weer, dat we nou weer, ja wat, mens zijn? Mensen? Dan moet je zeggen, broer, kom. Zij zal het vertellen, joh. Ik ben langs het randje van de dood gegaan. Langs het randje. Ja, dat komt wel in orde. Komt wel in orde. Met jou. Mens zijn. Of die verdorven goddeloze natuur van die mens. Ik ben weer wat. Met mijn vergeving. Mijn schuld is betaald. En dit en dat. En nou maar. Oh. Nou kan ik ook Huntington een beetje begrijpen. Toch wel. Die zij eens vergeven, blijft vergeven. Ik kan het zo ver begrijpen, omdat ik er zo in zie, dat beeld van de mens. Dat hij nou echt zo is, dat hij weer tegen de kant op krabbelt. En dan is hij geen mens. Een beetje mens, wat de bedoeling is uiteindelijk. Maar dan moet hij zijn eigen weer rehabiliteren. Ik vertrouw jou niet dat. Dat is zo dichtbij. Kijk, ik bedoel dit. Het zou eeuwig slecht met ons allemaal aflopen. Als wij op zulke overtredingen beoordeeld zouden worden. Daarom denk ik via een omweg toch weer terug aan die oude verklaring van William. Ja. Goed. Goed. De koning maakt het in orde. Hij wil niet dat hij ten verderve daalt. Maar, denk erom. Van binnen naar buiten. Geen praatjes. Ontferming bij God komt van binnen naar buiten. Uit de baarmoeder van zijn eeuwige liefde. Maar, zo is die ook bezig met ons. En daarom zegt hij, denk erom, als je dat niet van harte doet, zal mijn vader je ook niet vergeven. Want hij heeft lust aan waarheid in het gemoed. Amen.